Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, willen zingen Psalm 17, het eerste vers. Behaag u Heer naar mijn gebed, geschrei en goede zaak te horen. Psalm 17, vers 1. Aan u zal worden voorgelezen uit het boek Handelingen, hoofdstuk 9, versen 1 tot en met 21. Ik herhaal Handelingen 9, vers 1 tot en met vers 22. Eerst luisteren we naar twee artikelen uit de Nederlands geloofsbelijdenis, namelijk artikel 12 en 13 uit de Nederlandse geloofsbelijdenis. Artikel 12 en 13 uit de Nederlandse geloofsbelijdenis.
Van de schepping aller dingen en met name der engelen. Wij geloven dat de Vader door zijn woord, dat is door zijn Zoon, de hemel, de aarde en alle schepselen uit niet heeft geschapen, wanneer het hem heeft goedgedacht. Aan een iegelijk schepsel zijn wezen, gestalte en gedaante, en onderscheidene ambten gevende om zijn schepper te dienen. Dat hij ze ook nu alle onderhoudt en regeert naar zijn eeuwig voorzienigheid, en door zijn oneindige kracht om de mens te dienen, ten einde de mens zijn God dienen. Hij heeft ook de engelen goed geschapen om zijn zendboden te zijn en zijn uitverkorenen te dienen, van welke sommigen van die uitnemendheid, in de welke hen God geschapen had, in het eeuwig verderf vervallen zijn, en de anderen door de genade Gods in hun eerste staat volhard hebbende en staande gebleven zijn. De duivelen en boze geesten zijn al zo verdorven, dat zij vijanden Gods en alles goed zijn, naar al hun vermogen als moordenaars loerende op de kerk en in ieder lidmaat van die, om alles te verderven en te verwoesten door hun bedriegerijen, en zijn daarom door hun eigen boosheid veroordeeld tot de eeuwige verdoemenis, dagelijks verwachtende hun schrikkelijke pijnigingen. Zo verwerpen en verfoeien wij dan hier in de dwaling der Sadduceeën, welke logenen dat er geesten en engelen zijn, en ook de dwaling der Manicheeën, die zeggen dat de duivelen hun oorsprong uit zichzelf hebben, zijnde uit hun eigen natuur kwaad, zonder dat zij verdorven zijn geworden. Van de voorzienigheid Gods en regering aller dingen. Wij geloven dat die goede God, nadat hij alle dingen geschapen had, deze niet heeft laten varen, noch aan het geval of de fortuin overgegeven, maar ze naar zijn heilige wil alzo stiert en regeert, dat in deze wereld niets geschiet zonder zijn ordinantie. Hoewel nochtans God nog auteur is, nog schuld heeft van de zonde die er geschiet. Want zijn macht en goedheid is zo groot en onbegrijpelijk, dat hij zeer wel en rechtvaardiglijk zijn werk beschikt en doet, ook wanneer de duivelen en goddelozen onrechtvaardiglijk handelen. En aangaande hetgeen hij doet boven het begrip des menselijke verstands, datzelfde willen wij niet te nieuwsgierig onderzoeken, meer dan ons begrip verdragen kan. Maar wij aanbidden met alle ootmoedigheid en eerbied de rechtvaardige, oordelen Gods, die ons verborgen zijn, ons tevreden houdende dat wij leerjongeren van Christus zijn, om alleen te leren hetgeen hij ons aanwijst in zijn woord, zonder deze palen te overtreden. Deze lering geeft ons een onuitsprekelijke troost, als wij door haar geleerd worden, dat ons niets bij geval overkomen kan, maar door de beschikking van onze goede tieren hemelse Vader, die voor ons waakt met een vaderlijke zorg, houdende alle schepselen onder zijn heerschappij, alzo dat niet één van haar van ons hoofd, want die zijn alle geteld, ook niet één musje op de aarde vallen kan, zonder de wil onze vaders. Waarop wij ons verlaten, wetende dat hij de duivel in de toom houdt, en al onze vijanden, die ons zonder zijn toelating en wil niet schade kunnen. En hierin verwerpen wij de verdoemelijke dwalingen der Epicureeën, terwijlke zeggen dat zich God nergens mede bemoeit en alle dingen bij geval laat geschieden. Lezen wij nu Handelingen 9 vanaf vers 1 tot en met 22. En Saulus, blazende nog dreiging en moord tegen de discipelen des Heren, ging tot de hoge priester en begeerde brieven van hem naar Damascus aan de synagogen, opdat zo hij enige die van dien weg waren vond. Hij dezelfde, beide mannen en vrouwen, zou gebonden brengen naar Jeruzalem. En als hij reisde, is het geschied dat hij nabij Damascus kwam, en hem omscheen snellijk een licht van de hemel. En ter aarde gevallen zijnde, hoorde hij een stem die tot hem zeide: Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? En hij zeide: Wie zijt gij, Heere? En de Heere zeide: Ik ben Jezus, dien gij vervolgt. Het is uw hart te verzenen tegen de prikkels te slaan. En hij, bevende en verbaasd zijnde, zeide: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En de Heere zeide tot hem: Sta op en ga in de stad, en u zal al daar gezegd worden wat gij doen moet. En de mannen die met hem overweg reisden, stonden verbaasd, horende wel de stem, maar niemand ziende. En Saulus stond op van de aarde, en als hij zijn ogen opendeed, zag hij niemand. En zij hem bij de hand leidende, brachten hem te Damascus. En hij was 3 dagen dat hij niet zag, en at niet en dronk niet. En er was een zeker discipel te Damascus, met name Ananias. En de Heere zeide tot hem in een gezicht: Ananias. En hij zeide: Zie, hier ben ik, Heere. En de Heere zeide tot hem: Sta op en ga in de straat, genaamd de rechter, en vraag in het huis van Judas naar een, met name Saulus van Tarsen, Want zie, hij bidt. En hij heeft in een gezicht gezien dat een man, met name Ananias, inkwam en hem de hand oplegde, opdat hij wederom ziende werd. En Ananias antwoordde: Heere, ik heb uit velen gehoord van deze man, hoeveel kwaad hij uw heilige in Jeruzalem gedaan heeft. En hij heeft hier macht van de overpriesters om te binden allen die uw naam aanroepen. Maar de Heere zeide tot hem: Ga heen, want deze is mijn uitverkoren vat, om mijn naam te dragen voor de heidenen en de koningen en de kinderen Israëls. Want ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet om mijn naam. En Ananias ging heen en kwam in het huis. En de handen op hem leggende, zeide hij: Saul, broeder, de Heere heeft mij gezonden, namelijk Jezus, die u verschenen is op de weg die gij kwaamt, opdat gij wederziende en met de Heilige Geest vervuld zoudt worden. En terstond vielen af van zijn ogen, gelijk als schellen, en hij werd terstond wederom ziende en stond op en werd gedoopt. En als hij spijzen genomen had, werd hij versterkt. En Saulus was sommige dagen bij de discipelen, die te Damascus waren. En hij predikte terstond Christus in de synagoge, dat hij de Zoon Gods is. En zij ontzetten zich allen die het hoorden, en zeiden: Is deze niet degene die het Jeruzalem verstoorde, die deze naam aanriepen, en die daarom hier gekomen is, opdat hij dezelfde gebonden zou brengen tot de overpriesters? Doch Saulus werd meer en meer bekrachtigd, en overtuigde de Joden die te Damascus woonden, bewijzende dat deze de Christus is.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen het uit Psalm 25 en daarvan het derde, het vierde en het vijfde vers. Denk aan het vaderlijk meedogen, Heer, waarop ik bidden pleit. Psalm 25, het derde, het vierde en het vijfde vers. Ondertussen zal er worden gecollecteerd. Uiteraard hoeven we geen beroep te doen op uw milddadigheid. We weten dat dat zo is. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, we vragen vanavond uw aandacht voor hetgeen u vinden kunt in het u voorgelezen Bijbelgedeelte. Handelingen 9, vers 11 en daarvan het laatste gedeelte waar des hoorden woord aldus luidt. Want zie, hij bidt. Vier woorden dus, net als vanmiddag, makkelijk te onthouden, zodat u aan biddag 2017 een blijvende herinnering kunt hebben. Vanmiddag ging het over en God hoorde en vanavond gaat het over want zie, hij bidt. Twee korte zinnen die gelijk de essentie uitmaken van het ware leven der genade. Gaat hier dus over een biddende Paulus, dat begrijpt u, een biddende Saulus. En letten we in de eerste plaats op de oorsprong, want er staat in de Bijbel, want zie, let op, dit is belangrijk, betekent dat. In de tweede plaats de aard, hoe heeft Paulus daar geworsteld, want zie, hij bidt. En bidden, dat is in de Bijbel een hele belangrijke oefening, maar ook een hele duidelijke oefening. En daar staan we dan in onze tweede plaats bij stil. En in de derde plaats gaan we ook letten op de zegen. Wat is nu het gevolg van dit bidden? Is het zo dat God zegt, nou laat die man maar bidden, ik heb er verder niet mee te maken. Het is maar een vervolger van mijn gemeente. Of gebeuren er misschien andere dingen? En dan blijkt uit onze tekst dat dit gebed en de verhoring daarvan tot een grote zegen is geworden. Niet alleen voor Paulus, maar ook voor velen die na hem zijn gekomen. Want Paulus wordt gebruikt als een instrument in Gods hand om de goede boodschap van het evangelie te brengen tot aan het einde der aarde. Dus het gaat vanavond over een biddende Paulus. We letten eerst eens op waar komt dat nou precies vandaan. Hoe komt het eigenlijk dat die man is gaan bidden? Bad hij dan niet voordat hij in Damascus aan het bidden was? Had hij dat dan van zijn vader en moeder niet geleerd of zo? Is er een soort hiaat geweest in zijn opvoeding? Waar komt het vandaan? In de tweede plaats gaan we dan stilstaan bij hoe heeft hij dan geworsteld? Wel, hij bidt. En tenslotte in de derde plaats de zegen. Wat er gebeurt als Ananias komt en hoe hij terstond de Heer Jezus heeft gepreekt. Gemeente, we zijn vanavond weer samen op de biddag. Vanmiddag hebben we stilgestaan bij een God in de hemel die naar het geroep van ellendigen wil horen. En God hoorde de stem van de jongen. Bemoediging voor u allemaal om veel te roepen en veel te zuchten tot de hemel. En zeggen, Heer, ik begrijp het niet, ik kan het ook niet, maar wilt u alsjeblieft naar mij luisteren. En de Bijbel leert ons dat de Heere hoort en dat hij zijn oren open heeft op het geroep van ellendigen. Vanavond staan we stil weer opnieuw bij een bidder. En dan een hele andere bidder, Saulus van Tarsen. Wat is dat bidden trouwens nodig als we letten op wat er gebeurt in de wereld? De wereld om ons heen, de grote wereld om ons heen, waarin van alles in beweging is en je keer op keer eigenlijk ja, soms verbaasd staat van wat er allemaal gebeurt. We horen over een land wat vertrekt uit de Europese Unie, we horen over terreur, we horen over een opkomende islam en noem allemaal maar op. Dat zijn allemaal dingen waar je over leest en waar je de nodige zorgen over kunt hebben. Terecht. In de tweede plaats kunnen we nadenken over ons land. En als we de krant lezen, dan lijkt het wel alsof ons land een soort derde wereldsland is, waarin het buitengewoon moeilijk en naar is om te leven, maar dat is natuurlijk niet waar. Wij leven door Gods goedheid in een van de beste landen in de wereld. We leven in een welvaartssamenleving, we leven in een rechtsstaat en iedereen is voor de wet en voor de rechter precies gelijk. Wat dat betreft is het ten opzichte van 150 jaar geleden een heel stuk beter geworden om te leven in ons land. En dat mogen we met dankbaarheid erkennen. Laat niemand zeggen, oh het is maar zo slecht in ons land en we leven toch wel aan de grens van de armoede en van de ellendigheid. Nee, dat is niet waar. Dat is ook onwaarachtig om dat soort dingen voortdurend te zeggen tegen elkaar. We leven in een land met een rechtsstaat. We leven in een land met weelde en welvaart en voorspoed. We leven in een land waarin we rustig in deze kerk kunnen zitten en de Bijbel kunnen lezen. En dat zijn voorrechten die we ontvangen en waar we inderdaad één keer tegenover God verantwoording moeten afleggen. Maar God zal één keer vragen, ik gaf u een mooie Bijbel in een goede vertaling. Wat hebt u ermee gedaan? U mocht zondags in de kerk komen en door de week ook. Heb u goed geluisterd? Wat hebt u met mijn boodschap gedaan? Ik heb u prachtige kostelijke boeken gegeven over het geestelijke leven. Heb u erin gelezen? En ik heb u 24 uur per etmaal de gelegenheid gegeven om de genadetroon te bestormen. Hebt u dat gedaan? En ik heb zelfs mijn zoon naar deze wereld gezonden. En u was in de mogelijkheid om daar nou dagelijks van te horen. Het zij door een goed boek, het zij door de Bijbel te lezen, het zij door naar de kerk te gaan. Hebt u daar nou ook intensief gebruik van gemaakt? En u voelt wel, gemeente, dat u dan straks tegen God moet zeggen. Ja, we vonden het wel belangrijk, maar kijk, we hadden ook ons werk en we hadden nog onze tuin en we hadden onze auto en we hadden de vakantie en wat niet al meer. Dan gaat uw mond wel op slot. Maar ik hoop niet dat het te laat wordt voor u en voor mij ook trouwens, want dat geldt ook voor dominees, geldt voor ambtenaren, geldt voor ons allemaal gemeend. De Heer heeft een verlangen naar één soort mensen, dat zijn mensen die we hier vinden in Handelingen 9, want zie, hij bidt. Dat is een man die geen enkele pretentie meer heeft, die onderaan de ladder is gekomen en die door Gods wegen erbij bepaalt wie hij nou eigenlijk was. Dat soort mensen hebben ons land nodig. Dat soort mensen hebben ons land nodig in de enorme verval van waarden, van normen. Dat is wel zo in ons land. Door de welvaart is het er niet moreel voor op vooruit gegaan in ons land. Integendeel, de welvaart die gaat met sprongen omhoog en de moraliteit die gaat met sprongen omlaag. Voltooid leven, abortus, euthanasie, maar goed, dat is allemaal ver weg. De welvaart, het leven voor eten en drinken en vrolijk zijn. Dat vind je buiten de kerk en dat vind je ook in de kerk. Dat we veel makkelijker kunnen praten over de vakantie en over onze auto en over ons huis dan over wat we nou vanmorgen in de Bijbel hebben gelezen of vanmiddag. En dat het allemaal moeilijk, moeilijk, moeilijk is en dat het amper wellicht beslag legt op ons leven. Nou, dat is dus heel erg. Want dan hoeven we helemaal niet veel te kijken naar de wereld. Dan kunnen we gewoon beginnen bij onszelf. Over het morele verval, de afval van de Heer en van zijn woord. En dan kunnen we nog naar de kerk gaan kijken, de kerk in Nederland. Er gaan niet eens zoveel mensen meer naar de kerk. Nog een kwart ongeveer of zelfs nog minder. Op een zondag gaan er geloof ik van de 17 miljoen mensen in ons land nog 1 miljoen regelmatig naar de kerk. Of nog iets meer, iets minder. Misschien 1,5 miljoen, 2. Maar dan houdt het ook wel zo'n beetje mee op. En dat is er dan over van de kerk. De meeste mensen weten amper nog van een kerk. Dus ook de kerk en de kerk zelf, wat er dan nog overblijft, is een diep verval in ons land. De kerken aan het algemeen. En we hoeven helemaal niet bij de buurman te gaan kijken, want daar is het gras natuurlijk net zo dor en net zo droog als bij ons. Ook onder ons gemeente. Waar ontmoet je nou mensen die werkelijk bij hun nood van hun leven zijn bepaald? Niet zomaar een beetje oppervlakkig. Zeggen ze, ja, ik voel eens wat. Nee, werkelijk waar. Dus ze dood liggen midden in de zonden en de misdaden. En dat dat weegt. En dat dat erg is. En dat we daardoor schuldig staan voor God. Dat is één. Maar laten we daar niet alleen naar kijken. Want de mens die kan daar hele diepe indrukken en hele diepe gedachten over hebben. Judas en Kain en Agab. En Agab die ging zelfs langzaam lopen en zo. Jongen, dat was toch wel heel wat van die Agab. Maar hij had geen genade, gemeente. En wat had Agab dan niet? Nou, hij hunkerde niet naar Christus. Had de Heer Jezus niet nodig, had dat heil van God niet nodig. En dan komen we bij een tweede punt, ook in de kerk des Heeren, die oprechte hunkering op goede gronden naar die zalig, maar naar die enige middelaar Gods en de mens. Dat dat nou je leven vervult, dat dat je dromen vervult, dat je spreken, je denken, dat dat nou alles in beslag neemt. Want als ik die zaligmaker mis, dan kan ik de doodsrivier niet door, dan kom ik straks nog voor eeuwig bedrogen uit. En dat dat klemt. En dat er momenten en ogenblikken zijn dat we die zalig maken mogen aanschouwen en omhelzen. Omdat hij in zijn heerlijkheid zich openbaart, ziet hier ben ik, ziet hier ben ik. Dat valt niet te beredeneren, gemeente. Dat wordt geschonken. En als God dat schenkt, dan ben je erbij. Dan gaat je hart kloppen. Dan kun je jezelf niet meer begrijpen. En dan loop je soms als een vreemdeling op de aarde. En vreemdelingen die zoeken naar huis en die willen naar huis. Die zijn hier niet meer thuis op deze aarde. Hun leven is verborgen met Christus in God. Wat is dat een geheim, dat nieuwe leven. En kijk, dat komt nou hier in deze tekst, in dit bidden openbaar. Want tegen al die problemen in de wereld, in ons land en in de kerk is er eigenlijk maar één remedie. En dat is wat we hier lezen in de Bijbel, want zie, hij bidt. Daar heeft de duivel een hekel aan dat soort mensen. Als hij het zou kunnen, gemeente, zouden die mensen vanaf vandaag allemaal willen uitroeien van deze wereld. Want die moeten weg, want dat zijn de allerergste mensen op de aarde voor de duivel. Want zie, hij bidt. En dat zijn de mensen. En dat in de tweede plaats, waar God blij over is. Daar is God zo blij over. De mensen in Damascus, een man ligt, die het niet meer weet. En die schreeuwt naar God. Daar is de hemel, daar is God zelf verheugd over. Daar is de duivel boos over. En de wereld en de kerk, die haalt er zijn schouders over op. Nou, daar heb je nou precies waar het om gaat. Maar wij gaan er vanavond dus bij stilstaan. Het gaat over de Saulus van Tarsus en het gaat over de apostel Paulus. Als je de brieven van de apostel Paulus leest, dan heeft hij heel veel gebeden. Hij schrijft bijvoorbeeld in de Efezebrief hoofdstuk 3, daarom buig ik mijn knieën tot de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Hij begint de Romeinenbrief, Romeinen 1 vers 8, ik dank God, danken, bidden. En hij roept de Filippenzen op en dan zegt hij tegen ze dat ze een begeerte met bidden en smeken en dankzegging bekend moeten maken bij God. En Paulus vraagt ook aan de gemeente van Colossen, aan de gemeente van Filippenzen, van Efeze, of ze ook voor hem willen bidden. Dan zal hij voor de gemeente bidden. En zo is Paulus werkzaam in de gebeden. Dat was een heel belangrijk onderdeel. In de krant stond dat Luther zei, een christen dat is een biddend mens. Dat is zijn beroep. Kunt u nagaan wat uw beroep is. Is dat ook uw bidden? Als je ochtends opstaat, s'avonds naar bed gaat, als je tussendoor nog wat tijd over hebt, dan kun je je stoel doen, dan kun je op je knieën doen, kun je op allerlei manieren doen. Op je knieën, dat is een eerbiedige manier. Als je in de kerk bent, dan doet het staan, dat is ook eerbiedig. Maar het mag op allerlei manieren, als het maar waar is. Als het maar echt is. En dan zien we hier die Paulus. Wanneer is dat nou begonnen, dat bidden? Wanneer is Paulus begonnen te bidden? Hebt hij dat misschien van zijn vader en moeder geleerd? Onze vaders en onze ouders hebben ons de plicht om ons de vormen van het gebed aan te leren. De woordjes, de houding. Daar moeten ouders werkzaam mee zijn, de kracht van de doopbelofte. Kinderen van 3, 4, 5 jaar moeten leren bidden. Zo gauw ze kunnen praten, moeten ze leren bidden. Soms met die hele gebrekkige woord, maar dat is onze plicht, dat is onze opvoedingsplicht. Maar het gaat over de vorm, dat gaat over de woorden, het gaat nog niet over de inhoud. Heeft Paulus dat van zijn ouders geleerd? Nee, dat heeft hij niet van zijn ouders geleerd wat hier staat. Na zijn opvoeding is Paulus geweest op de school van Gamaliel. Dat was een hele godsdienstige man. En die heeft hem van alles geleerd over Mozes en over de 5 boeken van Mozes en over de wetten van Mozes en over de offers en over de regels en de inzettingen der ouden, wat niet al. Paulus was doorkneed in heel het Judeese stelsel van ge- en verboden. Dat hij een kenner van. Dat leerde hij allemaal bij Gamaliel. Heb je daar ook leren bidden? Nou gemeente, daar konden ze bidden. Op de hoek van de straat. De een kon nog beter dan de ander. Alleen het waren gebeden waar de hemel niet vanaf wist. Het waren dus van die gebeden als de rijk van, als die man in de gelijkenis van de fariseer en de tollenaar. Ik dank u Heer dat ik geen moordenaar ben en dat ik geen gewoon mens ben, maar dat ik nou behoor bij die fijne secte van de farisee die zo goed hun best doet om u, ja, naar de zin te maken. Fijn, dank u wel dat wij bij die goede mensen mogen behoren. Dat is de fariseer. De fariseer heeft het altijd over zichzelf en over zijn eigen roem en over zijn kennis en over zijn kunde op de godsdienstig terrein, op werelds terrein en weet ik wat meer. Heb je daar dan misschien geleerd bij die Gamaliel? Nee, daar heb je het ook niet geleerd. Waar heb je het dan geleerd? Van mensen of zo, of van Petrus of van Johannes? Nou, die hadden van de Heere bidden geleerd, maar die konden dat Paulus niet leren. Hoe heeft Paulus dat dan geleerd? Hoe heeft Paulus dat geleerd? Hoe komt het nou dat die man daar in Damascus in een kamertje ligt te bidden? 3 dagen en 3 nachten. Nou, als we het hoofdstuk eens rustig doorlezen, dan zien we in de eerste plaats dat dat komt, kijk maar in vers 5, door de Heere Jezus. Want ik lees in vers 5 dat de Heere Jezus Saulus stilzet op de weg naar Damascus. En dan zegt hij, ik ben Jezus die gij vervolgt. Dus Paulus heeft een ontmoeting gehad met de Heere Jezus. Net als Filippus, net als Levi, net als Petrus, net als Johannes en net als al Gods kinderen vandaag de dag. Als God een zondaar stil is, heeft hij een ontmoeting met de Zonen Gods, met Gods almachtige kracht. Dan wordt God een realiteit in je leven. Voor die tijd moet Paulus niks van Jezus hebben. Al die volgelingen van Jezus, die moesten in de gevangenis en die moesten worden uitgeroeid. Dat was zijn bedoeling. Maar hij moet helemaal niks van die rabbi uit Nazareth hebben. Daar was hij een verklaarde vijand van. Totdat die zaligmaker verscheen in zijn leven. En tegen hem zei, Saul, Saul, wat vervolg gij mij? En toen schrok hij. Want toen bleek dat hij zich geweldig vergist had tot op dit ogenblik. Want die zaligmaker, die rabbi uit Nazareth, was inderdaad de Messias. En toen verbleekte hij. En dat ze tot nog toe helemaal vergist. Hij was op weg naar de hel in plaats van op weg naar de hemel. Hij was een kind van de duivel in plaats van een kind van het koninkrijk Gods. En dat heeft hij door Jezus op de weg naar Damascus geleerd. En toen hij daarachter kwam, gemeente, toen stond hij met lege handen. Heb u het ook al geleerd? Wij zijn allemaal van die brave mensen, van die fijne mensen, van die gezellige mensen, van die godsdienstige mensen. Nou, hier heb je ook een godsdienstig mens. En koning Jezus verschijnt in zijn leven en alles valt hem uit handen. Er blijft er totaal niks meer over. Dus het eerste wat bij dat gebed van Paulus moet worden, waar komt dat vandaan? Omdat hij die opgestane Christus heeft ontmoet. En iedereen die deze opgestane Christus ontmoet, die gaat door de knieën hoor. Eén voor één. Daar blijf je niet kunnen staan, kun je niet staan blijven. Heb u hem wel eens ontmoet in uw leven? Hoe weet je dat nou eigenlijk, of u die hebt ontmoet? Nou, vraag het eens aan de apostel Paulus. Voordat hij de Heer Jezus ontmoet had als de levende, was hij een vijand ervan. Moest hij er niks van hebben. Hij zou al die volgelingen van de Heer Jezus wel eens doden en naar de gevangenis brengen. Het moest worden uitgeroeid. En ja, een leeuw was hij gelijk. En toen Christus in zijn leven kwam, toen de Heer hem ter verantwoording riep en hij zich vergist had, toen werd alles anders. Toen was heel die godsdienst bij hem weg. En zien we een arme bedelaar liggen, die niet at en die niet drinkt. En die daar in het huis in Damascus tegen Heer, wat moet ik doen om zalig te worden? Net als bij die stokbewaarden, net als bij die pinksterling. Want het werk van God is in dit opzicht één. Wat moet ik doen om zalig, om behouden te worden? Dat is de eerste. In de tweede plaats. Het was dus niet zijn ouders en het was ook niet Gamaliel. Het waren ook niet Petrus en Johannes, kinderen Gods. Nee. Wat lees ik in vers 15... Daar lees ik dat de Heer Jezus tegen Ananias, hij is mij een uitverkoren vat. Mooie uitdrukking, een uitverkoren vat. Waarom heeft de Heer Jezus Paulus nou stilgezet? Heeft de Heer Jezus dat gedaan omdat die man al zoveel wist? Omdat hij de halve Oude Testament uit zijn hoofd kende en een geweldig intellectueel begaafde man was, want dat was hij. Een man van 35 jaar, intellectueel begaafd, kon hele stukken uit de Bijbel in het Hebreeuws zomaar opzeggen. Nee, hij is niet gaan bidden omdat hij zo'n begaafde man was. En de Heer Jezus heeft hem ook helemaal niet opgezocht, omdat het zo'n begaafde man was. Soms kom je die gedachten wel eens tegen. Bekeerde mensen, dat zijn mensen die het helemaal precies weten en die een soort geestelijke wiskunde hebben gestudeerd en daar zich op beroemen en dat allemaal keurig kunnen vertellen enzovoort. Ja, dat zijn wel de bekeerde mensen. Gemeente, wat is dat toch een dwaasheid? Als God een mens bekeert, weet u waarom God dat doet en waarom die man daar ligt te bidden? Er is geen enkele reden in die man. Wel nee, natuurlijk niet, dat begrijp u toch. Maar waarom dan? uitverkoren vat en uitkiest. En waarom kiest God, Jezus, waarom kiest God nou die man uit? En dat kun je niet begrijpen. Dat gebeurt. God kiest zondaren uit. God kiest mensen uit en dat is zijn vrije gunst die eeuwig hem bewoog. Zo kiest God u vanavond uit om hier te zitten luisteren. Een heleboel mensen kiest God niet uit, hij kiest uit. En zo kiest God ook vandaag nog uit om mensen in zijn gemeenschap op te nemen. Het is niet omdat die mensen dat waard zijn, want niemand is dat waard. Maar het is enkel en alleen omdat God goed is, omdat zijn eeuwige liefde omziet naar zondaren. Dat zit erachter. Dus dat is het tweede waarom Paulus gaat bidden. Dat is omdat het teruggaat naar de uitverkiezing door God de Vader. En in de derde plaats, hoe komt dat nou ook dat die man is gaan bidden? Maar kijk, bidden, ja wat is bidden? Ja, dus een paar woorden opzetten, keurig netjes opzetten, vooral niet te veel door elkaar, netjes, een mooie vorm eraan geven. En dat iedereen het ook begrijpt, het is natuurlijk ook zo voor een ambtelijk gebed, dat moet ook netjes. En als we onze knieën buigen, moet het eerbiedig, daar denk je over na en zo, dat is allemaal goed. Maar dacht u dat die Canaanese vrouw er nou zo erg veel over na had gedacht? Toen ze schreeuwde, Heer, help me. Gemeente, de meest ware gebeden. Die ontstaan in de nood. Die ontstaan niet op de leerschool van ons verstand, maar die staan op de leerschool van de Heilige Geest. En dan zegt Paulus, wij weten niet te bidden gelijk het behoort, maar die Geest bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. Wat heeft die man daar nou 3 dagen en 3 nachten in Damascus gedaan? Nou, als je vers 9 leest, dan hebt hij daar niet zo rustig gezeten op een stoel. Zo van, nou, geef me nog eens een glas water en dan zal ik er eens over nadenken. En dan praten we er zo eens wat over met de mensen die daar waren in die stad. En zou het nou zo, zou het nou zo? Nee. Heb helemaal niet gegeten. Heb helemaal niet gedronken. Heb visioen gehad, dat staat in vers 12. Gezicht. Dus opnieuw heeft God naar hem omgezien. En wat heeft die man daarvan verslagenheid, geschreeuwd, geroepen? En wat zegt dan de hemel? Want zie, let daar nou eens op. Kijk, dat is nou begonnen daar, op zijn 35ste. Dat is het werk van de 3-enige God. Want daar komt dat vandaan. Want zie, let op. Dan zien we het eerst. Dan zien we dat belangrijkste werk van de 3-enige God naar voren komen. God de Zoon die Paulus stilzet. God de Vader die hem uitkiest. En God de Heilige Geest die hem bearbeidt. Waardoor hij een zondaar is, een zondaar blijft en zijn hele leven blijven zal. Maar een zondaar die maar 1 ding begeert en maar naar 1 ding hunkert. En het is geen met Jezus of ik sterf, van buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Dat zijn nou de 2 dingen die de Heer al zijn kinderen leert. De dood in henzelf en in Adam en dat leven in een ander en dat leven gemeen. Hoe krijgt dat nou gestalte, die worsteling om nou die zaligmaker te verkrijgen, om in hem gevonden te worden. En zo zien we Paulus daar liggen. Kijk, als we er nou zo met z'n allen naar kijken en we weten dat nou een beetje, dan zeggen we, nou, nee, dat is nog niet volgens onze maten. En dan gaan we er een beetje aan rekenen en dan gaan we er dus een godsdienstige theorie overheen leggen en dan klopt er niks van. En dat zijn al onze redeneringen. Maar we krijgen hier geen les op de school van Gamaliel, we krijgen hier les op de school van de Heilige Geest. De hemel gaat open en de hemel zegt wat tegen Ananias. En wat zegt de hemel? Want zie. Dus God zegt het zelf. En die biddende Paulus, die biddende Saulus, die van een leeuw in een lam is veranderd. Dat is het werk van God, van de 3-enige God. En dat zegt de hemel en daarom is het waar. En toen is dat nieuwe leven hier in Damascus. En voor de poorten van Damascus in het leven van Saulus begonnen. Gemeente, wat is dat een voorrecht. Wat is dat ook een bemoediging. Bemoediging, hoezo? Als we daar nou eens naar kijken. En als we dat hoofdstuk nou eens lezen. Het vorige hoofdstuk er ook nog bij nemen. Waar Stefanus wordt gestenigd en zo. En het hoofdstuk daarvoor. Dan zouden we natuurlijk denken dat Petrus is een bekeerde man. En Johannes, tuurlijk, zeker. En Stefanus, die ging naar de hemel in hoofdstuk 7. En Filippus in hoofdstuk 8. En de kamerling, dan kan er ook alweer iemand, ja. Nou, dat is toch wel een klein wondertje. Zo'n donkere man, het Horenland, komt dan in Jeruzalem en die gaat juichend weer terug naar Morenland. Ja, dat is heel mooi. Maar dan loopt er in Jeruzalem ook nog één rond, hè. De duivel gelijk. Het vuur dat spuit uit zijn ogen. Je zou denken, nou, als er nou iemand niet bekeerd kan worden, dan is het die man. Die zo'n diepe, diepe haat heeft tegen het hele evangelie van Jezus Christus. En wat gebeurt er? En dat is toch bemoediging, hè? Als de drie-enige God naar deze man omziet, dan is het in één ogenblik. Van dood wordt hij levend. Van een leeuw wordt hij een lam. En van een duivelskind wordt hij een godskind. En dat is nou de almachtige kracht van Gods genade. Begrijpt u dat Paulus later in Efeze, uit genade zijt gezalig, dat niet uit u, het is Gods gave. En dat die man in al zijn brieven iedere keer weer opnieuw heeft benadrukt. Genade, enkel genade. Er kwam nou niks van Paulus bij, er kwam niks van Ananias bij, er kwam niks van Gamaliel bij. En van de duivel kwam er niks bij, het kwam allemaal van God vandaan. En kijk, daarom kan het nog vandaag. Het is enkel Gods werk, gemeente. Al zal u nou de hele tijd zitten te slapen, al wilt u met God nog gebod meer te maken hebben, al hebt u al 1000 en 10.000 preken gehoord, bij God vandaan kan het. En zal het ook gebeuren. En zullen vijanden vrienden worden. En zal dat welbehagen des Heeren gelukkiglijk voortgaan. Wat is dat een rijke troost. Dat nou dat koninkrijk der hemelen en de oorsprong van deze bidders niet in mensen ligt en niet in dominees of weet ik wat meer. Maar dat dat nou enkel ligt in God en in Hem alleen. En daarom mogen we met vertrouwen de toekomst tegemoet zien. God vergist zich niet. God doet geen half werk. Maar hoe is het nu in uw leven? Hoe is het in jouw leven? Zijn we al bepaald bij wie we zijn? Werden we al de minst in de kerk? Ging onze grote mond op slot? En liepen we als een arme zondaar over de wereld? Want dat is wel gebeurd in het leven van Paulus. Er kwam een totale omkeer door Gods genade. En de Farizeeën hebben hem niet teruggekend, maar Ananias durfde het ook niet aan. Ze dachten, oh, die man. Nou, er was inderdaad wat gebeurd. En als God een dode zondaar levend maakt, dan gaat er wat gebeuren, gemeente. Dan gaat er echt wat gebeuren. En dat gaat zich uiten op allerlei manieren. En het uit zich hier, in Damascus, bij een man. Die ligt te bidden aan de troon der genade. En die niet aan ophouden, totdat God hem zegent. En dat brengt als vanzelf bij onze tweede gedachte. Als we gaan letten op de aard van dit zondaarsgebed. De biddende Paulus. Maar eerst gaan we samen zingen. En dat doen we op Psalm 26. En daarvan het tweede vers. Psalm 26, het tweede vers. Beproef vrij van omhoog. 26 vers 2. Want zie, hij bidt. Hij bidt. Bidden is vragen. Smeken is aanhouden bidden. En de discipel hem één keer aan de Heer Jezus gevraagd, leer ons bidden. En toen heeft de Heer het volmaakte gebed gegeven. We zijn het nu bij de catechismus aan het behandelen. Alle groten in de Bijbel, dat zijn bidders. Dat zijn mensen die dus worstelen aan de troon van Gods genade. Daniel 6, in de leeuwenkuil, heeft 3 keer per dag gebeden. David, Abraham enzovoorts, allemaal bidders. Daardoor wordt hun leven getypeerd. En hier vinden we nou ook weer een bidder. Het biddend leven is in zijn hart begonnen. En hoe heeft hij dan gebeden? Hoe heeft Paulus nou gevraagd? Hoe kun je iets vragen? Nou, je hebt brutaal vragen. In de zin van, daar heb ik recht op. En dat doen we natuurlijk vaak. In de winkel, dan zeg je, dat heb ik recht op. Je kunt ook achterloos vragen, alsof je er amper belangstelling voor hebt. Hoe zat het ook alweer? Ondertussen zijn we alweer met het anders bezig. Nou, dat wordt hier natuurlijk niet bedoeld. Dat begrijpt u wel. Het is geen brutaal bidden of achteloos bidden. Helaas komt dat natuurlijk wel veel voor. Brutaal bidden, alsof God min of meer verplicht is om aan ons iets te geven. En of we er recht op hebben, omdat er van die keurige mensen zijn die in de kerk gaan en in de Bijbel lezen en ons best doen. En dan is God wel verplicht om iets aan ons te geven. Nou, gemeente, u kunt ervan op aan, God is niks verplicht. En dat is ook een hele belangrijke les om te leren, dat God aan u en aan mij helemaal niks verplicht is. God is wat verplicht aan zijn Zoon, aan Christus, want die heeft betaald. En God heeft in Christus alles weggeschonken. En Gods kinderen hebben het recht, en die mogen zelfs eisen, op grond van het werk van Christus, al wat God hen heeft beloofd. Maar buiten Christus, gemeente, heeft de mens niks om te eisen. En staat hij volledig schuldig voor God. Dus brutaal bidden, achterloos bidden, ja, dat komt ook veel voor. Dan sta je op en dan weet je amper wat je gezegd hebt. Je hebt in het ambtelijk gebed last van, dan vergeet je dingen. En dan zeg je dingen die je amper begrijpt en die je ook zo weer vergeet. Achterloos bidden, slordig bidden. Maar hier, wat is dit bidden nou? Waar de hemel nou blij over is. God de Vader is het blij om, God de Heilige Geest heeft het gewerkt en de Heer Jezus heeft tot stand gebracht. Wat is dat nou voor bidden? Nou zouden we in de eerste plaats eens niet kunnen zeggen dat dat een zeer ootmoedig bidden is. Want wat is er nou aan de hand? Nou, die Paulus kan niks meer zien, hij is blind geworden doordat die ontmoeting met de Heer Jezus het gezicht uit zijn ogen kwijt geraakt. Hebt hij een visioen gekregen? Kijk maar in vers 12, een gezicht. En in het visioen heeft de Heer hem beloofd dat hij weer ziende zou worden. En wat heeft Paulus nou gedaan? Hij heeft gezegd, Heer, mag ik nou weer ziende worden? Wil u nou ook het licht in mijn ogen weer geven, zodat ik het mag zien, letterlijk en ook geestelijk? Dat ik nou mag zien waarom u me hebt stilgezet en wat uw bedoeling is. Want Paulus heeft natuurlijk gevraagd, wat wilt gij dat ik doen zal? En toen heeft de Heer gezegd, ga maar in Damascus naar de rechte straat en daar zal u wat verteld worden. Nou, die man heeft er gewoon dag in dag uit gelegen en gezegd, Heer, wat moet ik nou doen? En dat heeft hij eerlijk bedoeld. Dat heeft hij niet met allerlei bijoorzaken en met allerlei hoogmoedige gedachten. Wat ben ik toch een fijne man dat ik er nou voor uitgekozen ben? Nee. Wij zijn allemaal hoogmoedige mensen. Maar als de Heer dat gebedsleven werkt, dan zeg je, oh, wat ben ik toch een arm mens. Wat ben ik toch een dom en dwaas mens. Let op, je hebt ook mensen die, oh, ik ben zo dom, maar nee, dat is namaak, dat is allemaal illusie, dat is waan. De ware ootmoed is dat je beleeft dat je niet eens waard bent om opgepakt te worden. Zo gering en nietig, zondig stuk stof en meer niet. En als God zo iemand laat liggen, dan is God daarin recht. Dan hebben we geen grote mond, dan hebben we ook niks, geen briefjes in te dienen. Dan is het alleen maar een wonder dat God nog met zo iemand te doen wil. En dat wekt nu ware ootmoed. Kent u wat van die ootmoed? En dat is altijd in de ontmoeting met God en met Gods genade. Want buiten Gods genade in Christus is er helemaal geen ootmoed. Hooguit vergulde hoogmoed, maar ootmoed wordt er niet gevonden. Ootmoed wordt alleen geleerd op de school van koning Jezus. Door genade wordt een mens in zichzelf een arm zondaar. En dan begeert hij die rijke zaligmaker te zien en wat er nou moet gebeuren en hoe de weg nou verder zal gaan. Dat is het eerste. En dan moet u altijd goed opletten hoor, gemeente. Ook bij jezelf beginnen. Komt het nou op uit de diepte? Komt het nou op uit de verootmoediging? Dat ik het eigenlijk niet waard ben dat God naar me omziet. En dat enkel genade is. Dat er zo één als ik ben wil omzien. Dan kun je wel eens een poosje over doen. Om dat nou te leren. Om dat nou te verstaan. En dan... Och, met doe je hele leven eigenlijk over, hè. Dan kom je zelfs aan het eind van je leven nog eens achter. Dat de weg die de Heer met je gaat, dat er zoveel van jezelf in de kussen zit. En dat moet er allemaal tussenuit. En dan zegt Jesaja zo heerlijk in een van zijn profetieën: ik zal de blinden leiden in de weg die ze niet geweten hebben. En we allemaal armen in jezelf. En hoe groter die armoe in jezelf, des te meer gaat nou die rijkdom van de Heer Jezus schitteren. Paulus zegt dat trouwens ook in Filippenzen 3. Dat hij alle dingen schade en drek acht om de uitnemendheid, de kennis van de Heer Jezus. En dat leven, Filippenzen 3, is hier begonnen. En daar kun je de ware christen aan herkennen. Je moet alles hebben van het gegeven, van het geschonken. Want bidden, dat is bedelen, dat is vragen om het geschenk te ontvangen. Kent u dat gestamel uit de diepte? De hemel is er blij mee hoor. En in die weg worden Gods kinderen zalig, echt. Hoe armer in jezelf, hoe meer die gezegende de heiland waarde krijgt. En hoe meer waarde hij krijgt. Dus de armen wordt en blijft u in uzelf. Want het is een koning die uitdeelt zijn genade. En dat is nog altijd armmakende genade. En heeft arme mensen. En die worden allemaal armen nadat ze verder worden geoefend op de school der genade. En tenslotte schiet er van hen niks meer over. En als er niks meer overblijft, dan zijn ze precies gereed voor de hemel. Want in de hemel, daar is Christus alles en de mens niks. En dat bedoel ik dus in geestelijke zin. Om naar alle dingen schade en drek te om de uitnemen, de kennis van de Heer Jezus Christus. Is dat geen heerlijk leven? Is dat geen heerlijk bidden? Vanuit de ootmoed en de verootmoeden in de tweede plaats. Vragen. Slordig vragen, ik zei het net al. Een beetje, ja, met onderbreking vragen. Vragen het wel, maar we menen het eigenlijk niet. Ootmoedig vragen, dat hangt ook altijd samen met eerlijk vragen. En dat is een tweede genade die de Heer verheerlijkt in het leven van ware bidders. Dat is eerlijk makende genade, armmakende genade en eerlijk makende genade. En wat is eerlijk makende genade? Nou, dat is die genade waar Paulus hier dus van getuigt, het hele hoofdstuk. Dat hij al die dingen die hij bij Gamaliel had geleerd, daar kon hij echt mee voor God niet bestaan. Daar had hij ook geen vrede mee in zijn hart en in zijn ziel. Maar het ging hem nu om die gezegende middelaar. En dat hij nou in hem gevonden mocht zijn. En dat is ootmoedige, dat is armmakende en dat is ook eerlijkmakende genade. Een eerlijkmakende genade, dat betekent, zeggen: Heer, ik zal me toch niet bedriegen. Het zal toch niet meer iets zijn van mezelf. Maar zou u nou alsjeblieft die genade willen schenken, waardoor ik niets anders en ook werkelijk niets anders begeer dan u alleen. Dat is eerlijk. Eerlijkheid vind je in de Bijbel ook voortdurend terug. Dat is een kenmerk van het ware gebedsleven. Dat we verlost zijn van alle wanen en van alle dunk in onszelf en van alle vrome praatjes en wat niet al meer en van alle opgeklopte dingen. De Canaanese vrouw die werd eerlijk, Heer help me. Bartimeus werd eerlijk, zonen David ontferm u mijner. En Zacchaeus die werd eerlijk. En zo komen ze allemaal aan de weet, gemeente, in ons ligt helemaal niks. Het ligt alleen in die ander en dan wordt ons hele spreken eerlijk, dan wordt ons hele doen en laten eerlijk. Dan willen we op een eerlijke manier zalig worden. En wat is een eerlijke manier zalig worden? Nou, dat is niks uit u en dat is alles uit God. En daar is een heel leven voor nodig. De Paulus was 35 toen hij tot bekering kwam. Hij was een jaar of een stuk of 65 toen hij vermoord werd door Nero in Rome. En daar heeft hij verder zijn hele leven over gedaan. 30 jaar lang. Aan het einde van zijn leven zegt hij, ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb het geloof behouden. Voorts is mij weggelegd. De kroon der rechtvaardig. Daar heeft hij dus zijn hele leven verder iets van moeten leren. Heb je het ook geleerd? Dat je jezelf zo gaat tegenvallen en dat je meer en meer een walg krijgt van jezelf. Van je oneerlijkheid, van je dubbelhartigheid en van je slordigheid. En dat u meer en meer die ander nodig krijgt. Die volmaakte voorbidder aan de rechterhand van de Vader. Die ook de rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. We zullen niks meer hebben te vertellen. We zullen ook niks meer kunnen. Heer, we u dan doen we u dan schenken. Ootmoedig, eerlijk en in de derde plaats. Ja, Paulus heeft een gezicht gezien. Is hem verteld dat hij daar in Damascus moet wachten. En dat hem daar verteld zal worden wat er zal geschieden. Hij is bepaald bij zijn geweldige ellende. En dat hij de Heer Jezus heeft vervolgd. Je zou er wanhopig van worden, menselijke wijs gesproken. Want als er nou iemand het verzonderd en verknoeid heeft, dan de apostel Paulus. Je zult er maar bij staan toen Stefanus, die bloedgetuige van koning Jezus, werd gedood. En dan stond hij er een beetje goedkeurend bij te kijken. Dat vond Paulus mooi. In zijn eertijds. Dat was nou precies de bedoeling. En daar was hij actief in bezig. Ik denk zomaar dat Paulus er ook wel bij had gestaan toen ze schreeuwden bij het paleis van Pilatus, kruist hem, kruist hem. Ja, dat vond hij zeer vanzelfsprekend, dat vond hij ook zeer nuttig en nodig dat de Heer Jezus werd gekruist. Want zo'n dwaalleraar, daar kon je natuurlijk niet naar luisteren. Die moest zo gauw mogelijk aan een einde worden gemaakt, die hele leer van Jezus. En als God dan ingrijpt in zijn leven, gemeente, dan heeft hij ook gebeden. En in dit gebed, daar ligt een diep verlangen. En dat verlangen ook een groot vertrouwen. Niet in hemzelf. Niet in allerlei mensen. Maar in die God die hem stilzet. En dat is ook een realiteit gemeente. Want als God een mens opraapt, dan krijgt hij met God te doen. Dan wordt God een realiteit in zijn leven. En zegt zo iemand dan, oh nou heb ik met God te doen en nou kan ik niet meer bekeerd worden. Oh, dat zegt hij af en toe wel eens, dan denkt hij ook soms. En dan denk je, ik kan niet meer en toch schreeuwt hij naar die God. En toch heeft hij, ja, die God nodig. Wordt hij s'avonds mee wakker, wordt hij s'avonds mee slapen. Dat begint al bij het begin. Hij krijgt die God nodig. En je kunt hem van alles afpakken. Je kunt hem wegsturen naar een ander land. Hij krijgt die God nodig. Hij blijft tot die God roepen. Alhoewel hij die God naar zijn eigen waarneming niet goed kent. En toch maar roepen. En nou in de tweede plaats nog iets. Want dat is hier bij Paulus dus aan. De Heer Jezus heeft hem wat gezegd. En dan heeft Paulus toch gebeden. Dat heeft hij gevraagd. Met vertrouwen. Heer, u hebt het gedaan. U bent op de weg tegemoet gekomen. Wilt u dan ook het gezicht geven en wilt u me verder leiden? Wilt u me bij hart en hand nemen? En wilt u me alsjeblieft leren? Zo heeft die man gebeden. In het vertrouwen dat hij die dat goede werk begon het ook zal voleindigen. En je kunt alles tegen Paulus zeggen hier in deze omstandigheden. Ben je nou bedrogen? Is het niet waar? Zou het wel waar zijn? Zou er wel een goed einde komen? Maar zeg niks lelijks over God en over zijn Christus, want dan lopen de tranen over zijn wangen. Dat is de enige hoop voor deze man. Een andere hoop is er in deze wereld voor deze man niet meer. En dat is het geheim van de kerk Gods. Die vallen met alles om, gemeente. Die vallen met zichzelf om, die vallen met mensen om, die vallen met kerken om, met dominees en weet ik wat allemaal meer. Ze vallen er allemaal mee om en ze houden er één over. En die één is God in Christus. Die God is onze zaligheid, aanbiddelijke heerlijkheid. En die God hebben ze nodig, ze wakker worden. Die God hebben ze nodig in het leven en die sterven. Die God hebben ze nodig om te leven. Die God hebben ze nodig bij het sterven. En dat blijft er alleen maar over, hoor. Dat vertrouwen en dat verlangen en dat uitzien naar die zalig maar en naar die God. Die het eerst heeft opgeraapt. En de realiteit werd in het leven. Die daarna en verder heeft bekendgemaakt wie hij nou werkelijk is en wie hij in Christus wilde zijn. Dat blijft er alleen maar over, hoor, gemeente. Daar staat de kerk des Heren naar. Om die zalig maken, om die heiland te kennen en uit hem te leven. En denk erom, dat zijn geen misschientjes, hoor. Dat is niet van, och, dat zou nou wel eens fijn. Nee, dat is nodig. En nergens anders is er ook maar een sprankje rust en een sprankje blijdschap te vinden. Dacht u nou werkelijk dat een kind van God, dat deze bidder blij was in de wereld? Dacht u nou werkelijk dat deze man nog blij was met zichzelf? Dacht u nou werkelijk dat die man daar in die masker zat van, moest kijken wat ik nou allemaal beleefde en meegemaakte? Wel nee, gemeente. Die man die is helemaal ondersteboven gerold met zichzelf. Er blijft er maar één die overblijft en dat is deze God die naar hem wilde omzien. En iets anders is er voor heel Paulus niet op de wereld, waar hij vrede en blijdschap in wens te zoeken. En als de kerk des Heren, als de kerk van vandaag iets nodig heeft, dan is het dit. Die gestalte, waarbij we al het andere kwijtraken. Waarbij we ons ambt, waarbij we onze hoogmoed, onze waanwijsheid kwijtraken. En alleen die gezegende zaligmaker over dat we daarna leren staan. Want denk erom, gemeente, u en ik ook hoor, we gaan straks God ontmoeten. En dan staan we voor God, voor de hoge God, voor de heilige God, voor de rechtvaardige God. Die betaling eist van de zonde en voor de schuld. En dan kunnen we zeggen, nou, ik had toch dominee, ik heb toch mooi gepreekt, toen op dank, op biddag. God zegt, nee hoor, dat betaalt niet. En dan kun je zeggen, ja, maar ik heb toch altijd 30 jaar keurig in de kerk gezeten. Ik heb altijd geld in het zakje gedaan. Dat is keurig, voorrecht dat u dat mocht doen, maar betaalt niet. U kunt misschien zeggen, ja, maar ik heb toch wel eens fijne dingen meegemaakt. Ik kon er ook fijn over praten, zo, met anderen. En de anderen zeiden het ook van mij. Gemeente, het betaalt niet. Het is Christus niet. Ja, je kunt een begrip van Christus hebben, maar dat is de persoon nog niet. Weet u wat oprechte kinderen Gods zijn, waar deze bidder het om begonnen is? Weet u wat nou straks, als we God gaan ontmoeten? En die grote God zullen verschijnen. Gaat om die persoon. Dat we door een ware geloof met hem verenigd zijn en door geloof ons met hem verenigd hebben. En dat blijft alleen maar over, hoor. Echt. En meer is er niet. Geef mij Jezus of ik sterf, want buiten Jezus geen leven. Er een eeuwig zielsverderf. Jong en oud, dat was deze biddende Paulus. Daar hunkerde hij naar. En daar lag zijn verlangen, daar stond hij naar. En één ding, dat geloof. En dat gebed wordt verhoord en wordt niet beschaamd. Dan was u God Ananias. En dan moet Ananias het doen, alhoewel hij ervoor vreest. En dan komt hij binnen bij Paulus, Saul, broeder. En dan vallen de schellen van zijn ogen. En dan kom ik bij mijn derde gedachte. De zegen. Onze eerste gedachte was de oorsprong. God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. En daarom bidt die man. In de tweede plaats de aard, ootmoedig, eerlijk, gelovig, vertrouwend, uitzien en naar staan om in die zaligmaker gevonden te worden. In de derde plaats de vrucht, wat heeft dat nu meegebracht? Gemeente, ja, wat brengt dat nou mee? Als Ananias daar bij Paulus komt, legt hem de handen op. Je kunt als het ware voor ze vallen, die schellen van de blind en dat schellen van zijn ogen. En dan mag hij voor het eerst, nee, al eerder heeft hij Jezus gezien. Maar toen was het, laten we zeggen, nog niet volledig helder voor hem. Maar zo heel gewoon uitdrukken. Als Ananias komt, de schellen vallen van zijn ogen. Zijn ogen gaan weer open, het licht komt weer terug. Dan weet hij, die God is mijn God. Die God is mijn zaligmaker. En deze Jezus, en zijn kruis, zal ik eeuwig roemen. En geen wet zal mij verdoemen. Christus droeg de schuld voor mij. Er komt een geestelijke blijdschap over de apostel Paulus. Hij huppelt en hij springt van zielenvreugd. Dat is de blijdschap van het geloof. Dat is de blijdschap wanneer een ziel overgaat uit adem en met bewustheid voor eigen hart en ziel. Die zaligmaker mag omhelzen. Paulus zegt in de Galaten, het behaagde de Heer zijn zoon in mij te openbaren. En Zacchaeus weet het uur en het moment nog exact aan te geven. Toen koning Jezus tegen hem zei, Zacchaeus, haast u en kom af, want ik moet heden in uw huis blijven. En de kamerling die wist het ook nog exact nauwkeurig te vertellen. Toen het op die wagen zat en die Christus der schriften oprees uit de schrift en zijn ogen ervoor werden geopend en zijn hart ervoor werd geopend. Wat verhindert mij gedoopt te worden? Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. Dat zijn die heerlijke belijdenissen die er staan in de Bijbel. En die de Heilige Geest aan Gods kinderen leert in dit leven, gemeente. En dan komt de hemel op de aarde. Dan kan de duivel er een ogenblik niet meer bij. En dan huppel je van zielenvreugd. Dan huppel je van blijdschap in de Heer. Dan is het bij God vandaan doen aan voor de ergste en voor de meest goddeloze zondaar. En zou de hele wereld willen toeroepen, kom, ga met ons en doe als wij. Want dan is er in die God meer te krijgen dan heel de wereld u zou kunnen bieden, gemeente. Daar valt de hele wereld bij in het niet. Is dat geen heerlijke blijdschap? Is dat geen heerlijke wetenschap in het leven van de apostel Paulus? Omdat dit gebeurd is, gaat hij nu 30 jaar de strijd tegemoet. En in die strijd zal hij wat meemaken. Zullen hem doodslaan, zullen hem geestelen, zullen hem verachten, zullen hem wegschoppen van de ene plek naar de andere. Hij draagt een litteken van koning Jezus in zijn lichaam. En toch in dat alles meer dan overwinnaars in hem die ons heeft lief gehad. Dat is de eerste zegen. De tweede zegen. Hij wordt een gezant, een verkondiger van deze goede boodschap. Want we lezen hier, als dan dat zover is, dat het terstond predikt in de synagoge. Kijk maar, vers 20. Daar gaat er iedereen van vertellen wat er nu in deze zaligmaker te vinden is. En tenslotte wordt hij gedoopt en door de Heilige Geest bevestigd. Het zijn geen misschientjes. O, Paulus heeft strijd gekend, gemeente, geloof het gerust. Al Gods kinderen kennen strijd. Maar als die zaligmaker in ons leven is verschenen en als hij weer eens opnieuw verschijnt en het geloof hem omhelst, dan brengt dat zijn eigen zekerheid met zich mee. En dan gaan Gods kinderen naar de hemel, zo wis als Christus is opgestaan uit de dood. En dat mogen we ook zeggen. Hè? We zijn niet half Rooms dat we nog met een beetje twijfel en met misschien, ja, dat zou dan toch wel eens kunnen. Dan heb je wel eens wat gezien en dan blijft het toch nog maar een bestreden zaak enzovoort enzovoort. Is er dan geen strijd? Zeker. Is er dan geen aanvechting? Zeker. Als God in Christus afdaalt en die herders bij de kribbe zijn en die opgestane zaligmaker aan zijn discipelen verschijnt, dan breekt hij de banden van het ongeloof. En dan komt het geloof openbaren. Dat is de taal van het geloof. Ik weet en ben verzekerd. Het is eeuwig waar. Tegenover alles wat de duivel aanbrengt. Tegenover alles wat er in je geweten omgaat. En tegen alles wat je aanvliegt vanuit jezelf. Is deze Christus van eeuwigheid tot eeuwigheid dezelfde. En wat hij begint, dat zal hij ook voleinden tot op de dag van koning Jezus. En dan ligt het zo onnoemelijk vast in deze heiland. Dan kunnen de kinderen Gods het wel eens niet begrijpen. Hoe lief die zaligmaker nou hen heeft gehad. Want u hebt wel eens over de liefde van Gods kinderen tot de zaligmaker. En dat is natuurlijk groot en dat is belangrijk. Daar kunnen we veel over zeggen. Maar dat is maar een fractie. Dat is maar een klein beetje. Bij de liefde van de zaligmaker tot zijn kerk. Want die is onberouwelijk. Die is oneindig. En op Christus zijn kerk zo lief. Ook die bidden daar in Damascus. Ook die tobber. Dat hij ervoor in zal staan. Tussen het allemaal. Eenmaal zullen komen. En nu leven we in 2017. Ik heb net al gezegd. Aan de ene kant hebben we in ons land veel mooie dingen. Ook in de kerk. We hebben bijbels. We hebben boeken. We hebben gezondheidszorg. En noem allemaal maar op. En daar mogen we dankbaar voor zijn. Maar we missen vaak de ware geestelijke worsteling. Bekeerd en onbekeerd. En hier ontmoeten we een man. Die uit alles van hemzelf is gezet. Maar één verlangen kent. Dat zijn zalig maken te kennen en te dienen. En uit hem te leven. En dat is begonnen toen op Damascus. En dat is op zijn hoogtepunt gekomen toen hij thuis kwam. En de hemelpoorten openen. En de hemelklokken gingen luiden. En Paulus en al de zaligen. In die hemelse heerlijkheid zullen aankomen. Om daar het lam groot te maken. Omdat hij het heeft gedaan. Want zie, hij bidt. Het was biddag vandaag, gemeente. Onbekeerde mensen. U denkt misschien, God luistert niet naar mij. En het heb geen zin om te bidden. Waarom zou ik 's morgens mijn knieën nog buigen als ik wakker word? En waarom zou ik nog naar de kerk gaan eigenlijk? En waarom zou ik nog luisteren? Waarom zou ik nog in de Bijbel lezen? Want God hoort niet naar onbekeerde mensen. Vanmorgen hebt u gehoord dat dat niet waar is. Dat is tegen de schrift. God hoorde de stem van de jongen. En dan zal u niet kunnen zuchten. Dan zal u niet kunnen zeggen. Probeer dan maar heel onbeholpen te zijn. Heere, wil u dan naar zo'n onbekeerd mens? Ik ben omzien. En dan zegt u, ja, maar is het dan wel waar? Is het dan echt? Nou, vraag of de Heer het echt maakt. Maar hou alsjeblieft aan. Paulus zei ook niet na een half uur, dan stop ik er maar mee. Hij zei ook niet na een halve dag, dan stop ik er maar mee. Hij ging verder. Gaat u ook verder? Ja, maar dan is het verstandswerk. Nou, begin dan maar bij uw verstand. U bent toch een mens? U bent toch geen stuk steen? U bent toch niet van hout? Begin dan bij uw verstand. En gebruik dan uw verstand. U verduistert het verstand, maar gebruik het om die ene weg te zoeken. Want het kan zomaar eeuwigheid zijn. En als u buiten Christus de eeuwigheid binnengaat, dan zinkt u weg in de rampzaligheid. Hoe komt het dat we hier nou zo rustig kunnen zitten? Hoe komt het dat we zo rustig onbekeerd voort kunnen leven? Hoe komt het dat we zo tevreden zijn met onze redeneringen, met onze theorieën, met onze dogmatieken? Omdat we de dood niet in de ogen hebben gezien. Omdat we zo rustig kunnen voortleven. Als we de dood in de ogen zien. Als eeuwigheid en de dood ons aanvliegt, houdt alle redenering op. Dan ga je God ontmoeten. En dan praten we niet meer. Dan gaan we dingen beleven die we nog nooit eerder beleefd hebben. En dan zal het er voor u en voor mij op aankomen. Ken ik dat verlangen wat we hier in de tekst bespeuren. Zie, hij bidt. En laten we elkaar toch niet zomaar loslaten. Laten we elkaar ook brengen voor de troon der genade. Ouders hun kinderen, kinderen hun ouders, medegemeenteleden. We zijn op weg en reis naar de eeuwigheid. Vlieg toch de toekomende toren. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons baden. Laat u met God verzoenen. Er ligt een drang in de Bijbel. Dat u niet voor eeuwig zult omkomen. Want dat is wel de realiteit dat we rustig kunnen voortleven, ook op deze middag. Vliet de toekomende toren. En als u niet weet hoe u bidden moet, als er een verloren mens in de kerk zit, als u niet weet waar u naartoe moet met uw ellende, met uw verlorenheid, met uw leegheid en met uw lood, met uw biddeloosheid en met uw gedachteloosheid. Als u niet weet hoe u luistert, als u niet weet hoe u kinderen moet opvoeden, als u niet weet hoe u verder moet leven met de wereld om u heen, als alles u aanvliegt, ook vanuit de Bijbel. Want je hebt tegen God gezondigd. Want we staan in rekening met God en die rekening moet betaald worden. De oude mensen zijn als God een mens bekeerd, dan wordt de rust opgezegd in zijn leven. Dan gaat hij niet aan het redeneren, dan gaat hij niet aan het praten, dan gaat hij niet zeggen van, nou ja, zo een beetje hier nog een beetje. Dan wordt de rust opgezegd in zijn leven. En dan kan hij niet eerder rusten dan alleen daar waar God heeft gerust. En waar heeft God gerust? Heeft God gerust in de gevoelens van een mens? Heeft God gerust omdat wij ons best doen? Heeft God gerust omdat wij misschien aardig kunnen preken of niet aardig kunnen preken? Heeft God gerust omdat we van die beste mensen zijn? Nou, daar rust God helemaal niet in. Dat is de hoge en de heilige God. Die hoge God die wij vertonen, we rust maar in één ding en in één zaak. Dat is het bloed des lams. En die gezegende Christus, daarin rust God. Daarin wordt zijn naam verheerlijkt en daarin wordt zijn koninkrijk gebouwd, zullen we het onthouden. En als God de rust opzegt, heb nergens anders rust dan alleen in die zalige en die heiland. En stel u zelf de vraag eens, wat betekent dat als ik die naam hoor? Als ik dat lees in de Bijbel. Wat betekent dat voor mij? Is dat een stukje theorie? Is dat een stukje beschouwing? Of word ik dan verbroken inwendig? Er zijn mensen die kunnen het met een beschouwing redden. Comrie zegt in de eigenschappen, dan hebben we ons met een beschouwing, met een gedachte verenigd. Komt erop aan dat we ons met de persoon verenigen. Dat we die zaligmaker persoonlijk leren omhelzen. En dat we op goede gronden weten, hij is de mijne en ik de zijn. En rust niet, voordat u dat mag weten, want God is uw schepper en alleen mag u God ontmoet. Ik praat ook voor mezelf. En mag u door de genade weten, wie deze heiland voor u geworden is. Kent u die bidder? Kent u die tobber daar in Damascus? Maar kent u ook die persoon die terstond Christus predikte? Die kameling die zijn weg met blijdschap is gereisd. Wat is dan uw blijdschap? Wat is dan uw vreugde? De enige vreugde van de kerk is Jezus Christus de zaligmaker. En de enige toekomst van de kerk is zijn toekomst. En de enige blijdschap van een ziel dat is ene kus uit Jezus' mond, dat is meer waard dan alle zwarte grond, gemeente jong en oud. Want zie, hij bidt, de biddag is voorbij, schenken de Heer zijn onmisbare zegen. En hij zegene zijn woord tot eer van zijn naam, tot heerlijkheid van Christus en tot de uitbreiding van zijn gezegend koninkrijk. Amen. Slotzang, gemeente, psalm 28 en daarvan het eerste vers. Ik roep tot u, o eeuwig wezen. Psalm 28, vers 1. Verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.